Ik wil met jullie in de komende 4 weken over een zeer moeilijk thema eigenlijk spreken. En dat gaat over lijden en ziekte en genezing en over de zin van lijden. Het is moeilijk omdat we, zeg maar ook, zie ik in de jaren dat Rietje in het hospice werkte en dat vrijwilligerswerk deed. Het was een hospice is een opvanghuis van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en die daar de laatste dagen, zeg maar, verzorgd worden. Dat zich vele mensen zo ook afvroegen, wat is nu de zin van dit lijden? En vaak, als je niet God kent, zoek je dan ook een oplossing eigenlijk in het leven, als het niet meer levenswaardig is, om dan een waardig einde ergens te zoeken. En soms van ingrijpen van buitenaf. En lijden is een heel moeilijk thema. Ik heb me daar heel goed op voorbereid. Ik ben er een jaar mee bezig. Ik heb er in de vakantie veel boeken over gelezen. Maar veel in de Bijbel gelezen en veel God gezocht. Omdat het grote vraagstuk is natuurlijk, en daar wil ik met jullie over nadenken, als iemand alcoholist is en hij drinkt heel erg veel, en na jaren van veel drinken heeft hij een kapotte lever, en hij heeft daardoor lijden en ziekte in zijn leven, dat begrijpen we. Dan weten we namelijk de reden. En dat is niet de dingen waar we zo mee kampen, waar we grote vraagtekens achter zetten, of waar we waaroms over hebben. Maar de grote waaroms die komen eigenlijk als iemand godsvrezend is en oprecht zoals Job. Iemand die rechtvaardig leeft, iemand die echt God zoekt, iemand die op zijn leven goed acht geeft, gezond leeft en dan door lijden getroffen wordt. En we hebben dat in onze gemeente ook gekend en kennen dat in onze gemeente. Als ik zo denk aan het heengaan van Terry Albright op jonge leeftijd en het heengaan naar het vaderhuis van Dorie Vaner. Ik moest ook zo bij de voorbereidingen denken aan het overlijden. Steeds weer opnieuw, als ik overlijden denk, moet ik aan Joshua Leder denken. Een knaapje van 3 dagen oud, die zeg maar overleed hier in de gemeente. En dan kom je met dit thema, heb je dan te maken. Wat is nu zin? Wat is nu de zin van lijden? Het is een heel belangrijk onderwerp. Want als je daar de zingeving niet van ziet in de Bijbel, kom je snel alleen maar tot de oplossing dat mensen moeten genezen. En als ze niet genezen, en dat is ook een bepaalde gedachtegang in Nederland, in heel veel evangelische gemeentes, als mensen niet genezen, dat er dan een reden gezocht moet worden. Of in hun leven dat er zonde is, of dat in hun leven ongeloof is. Want je moet, en we denken soms, als het niet zingevend is, als God dan niet de handen heeft, dat de mens eigenlijk, de mens op zich een reden moet aangeven om lijden te verklaren. Vandaar dat het ook echt een moeilijk onderwerp is, want ik start vandaag met u, niet bij de mens. Want dan kom je verkeerd uit. Ik start vandaag met iets met u te delen over Gods genade en Gods soevereiniteit. Daar start ik. Zijn almacht, zijn alwetendheid, zijn totale vrijheid. En van daaruit probeer ik na te denken met u over lijden. En over de waaroms. En ik zal veel antwoorden niet kunnen geven. Maar het zal wel daartoe leiden, hoop ik, dat we de majesteit en de grootheid van God mogen zien. Tijdens de bidstond vanmorgen kwam deze tekst naar voren. Die heb ik daarom niet op sheet staan, maar het geeft enorm de kern aan waar vandaag de prediking over zal gaan. En daarna zullen we, zeg maar, een andere tekst lezen die gaat over Gods soevereiniteit. Als u een Bijbel bij u heeft, dan wil ik u vragen om Romeinen 11 op te zoeken. En dan lees ik met u vers 33 tot en met 36. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Romeinen 11, vers 33, gewoon nog wat mensen bladeren. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is een raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En dan een tekst die we projecteren uit Deuteronomium 32, vers 39. Zie nu in dat ik die ben, er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. Ik lees deze tekst nog eens. Zie nu in dat ik die ben. Er is geen God naast mij. Ik dood en maak levend. Ik verwond en ik genees. En er is niemand die uit mijn hand redt. Laten we zo samen even bidden. Vader, we komen in alle nederigheid, komen we bij u om over dit thema van lijden, ziekte en de zin van lijden, om daarover na te denken en een fundament ook in de gemeente te leggen hoe daarmee om te gaan. En ik wil u zo bidden, Vader, dat tijdens de prediking mensen echt genezing zullen ontvangen. En ik wil u ook bidden dat mensen, als ze niet genezen, kracht en troost ontvangen. En deze dingen die gaan zo samen in uw woord. En we willen u zo bidden dat u zichzelf openbaart. Dat u uw majesteit openbaart en uw heerlijkheid. We willen u zo bidden om ons te vervullen met uw Heilige Geest. Zowel in het spreken als in het luisteren. Zodat we bemoedigd zijn, geborgen zijn, veilig zijn. Omdat u het bent die boven alles staat. We danken u dat u echt met ons bent, dat u uw woord gegeven heeft. En wilt u ons zo zegenen met dit belangrijke thema. In Jezus' naam. Amen. Zoals ik al zei, heb ik me in de zomervakantie heel goed voorbereid om hierover te mogen spreken. Over al deze pastorale thema's die ik zeg maar in het kader van de kerk als plaats van genezing, om daar samen met jullie over na te denken. En ik heb met deze vier preken, en misschien zal het wel zo zijn dat het wel misschien wel meerdere preken zal worden, of dat ik op een ander moment er weer op terug zal komen. Ik heb met deze preken heb ik een paar doelen. En deze doelen die heb ik voor jullie opgeschreven. Het eerste doel wat ik echt zo heb met deze prediking is dat we zullen ontdekken Gods betrokkenheid en het openbaren van zijn heerlijkheid in het lijden. Dat is iets wat zo diep genezend zal zijn, dat je dus ziet dat het lijden God echt aangaat. Dat het lijden wat, zeg maar zoals ook in Deuteronomium, of in, zeg maar in Deuteronomium beschreven staat, ook al is hij, zeg maar, staat het lijden onder zijn gezag en laat hij het toe, is hij niet aan het beschouwen bezig. Hij is betrokken in dat lijden. En door het lijden heen laat hij een stuk van zijn heerlijkheid eigenlijk zien. Het tweede doel wat ik echt heb is dat er een diepe bewogenheid en eerbied is voor de lijdende mens. Dat er een diepe bewogenheid in ons hart komt En ook die betrokkenheid, omdat we de betrokkenheid van Jezus zien en de betrokkenheid van de Heere God zien als Vader bij het lijden, dat wij diezelfde bewogenheid, dat we bidden, Heer, geef ons bewogenheid voor de lijdende mens. Want ik merk gewoon, omdat ik het soms niet aan kan, dat ik beschouwend word. Dat ik bang ben om betrokken te worden. Omdat ik het gevoel heb dat als ik erin stap, in het lijden wat iemand overkomt, dat ik een dijkdoorbraak in mezelf terechtkom. En dat ik als het ware in dat lijden wegvloei. En dan is de kans groot dat je je onttrekt, dat je beschouwend bezig bent. Ik zal ook geen theologisch verhaal houden hoe het lijden ontstaan is. En beschouwend erop bezig zijn. Maar echt betrokken wil ik erin zijn. Om samen met jullie echt die weg te gaan, dat je dus zegt, er is lijden. En er is, zeg maar, God is daar betrokken. En wij willen echt betrokken zijn en bewogen zijn met het lijden. En dat dat ook zijn doorwerking heeft op de bidstonden. Het derde doel is dat we grote vrijmoedigheid krijgen in onze gemeente om te bidden voor genezing en herstel van zieken. Dat er echt op de bres kunnen gaan staan. Dat mensen die, ik zal daar ook op een later tijdstip over spreken, over hoe we hiermee omgaan. Maar dat we meer gebruik gaan maken, ook als gelovigen, van Jacobus 5. Als er iemand ziek is, dat hij de oudste roept. Dat we ons echt willen verdiepen van, Heere God, u bent geneesheer. En daar willen we aanspraak op maken. We willen u bestormen met onze gebeden. Om de zieken te genezen, om de zieken te herstellen. En het vierde, wat daar echt absoluut naast staat, is dat er grote vrijmoedigheid komt in het troosten en het bemoedigen van de zieke mens, van de lijdende mens, als die niet geneest. Want we zien gewoon dat er door de gebrokenheid van de schepping, dat God geneest en hij geneest niet. En deze preken, die moeten daar eigenlijk een fundament onder gaan leggen, dat we aan de ene kant grote vrijmoedigheid hebben om God en de hemel te bestormen en te zeggen, Heere God, u bent geneesheer, genees. En aan de andere kant ook de Heere God te zeggen van, Heere God, het is niet een claimen, we hebben niks te claimen, u bent soeverein. En ook als u dan niet geneest, dat u uw heerlijkheid toont aan de ene kant door te genezen, en aan de andere kant dat u die heerlijkheid toont door niet te genezen. Maar geef dan kracht en troost. En dat we de Heere God echt bestormen. Dat die dingen niet tegenover elkaar komen te staan. Maar dat al deze dingen naast elkaar komen te staan. En dat je niet... Ik heb te kampen gehad, al zeg maar in het begin toen ik over dat thema... Nu heb ik het wel over jaren geleden... Dus nu heb ik daar helemaal geen moeite meer mee. Maar ik heb te kampen gehad toen ik werd gevraagd om mensen dat mensen ons vroegen als oudste op grond van Jacobus 5. Kom en bid en dan zal de zieke herstellen. Dat ik dacht van, Heere God, wat moet ik nu? Als ik dat bid en het herstelt niet. Hoe moet ik daar nu mee omgaan? Die gevoelens eigenlijk die je dan bekropen van schuldgevoel. Of schuld, dat het niet gebeurt zoals jij denkt dat en hoopt en pleit dat het gebeurt. En dat je een stukje gereserveerdheid krijgt van, dat we gereserveerdheid hebben, ja, laten we maar niet bidden voor genezing, want het kan ook zo zijn dat hij niet geneest. Maar dat we gewoon onder ogen zien dat beide God verheerlijkt. Zowel genezing als niet genezing. En dan wil ik eigenlijk een stukje fundament voorleggen in deze preken. En ik wil het niet alleen beperken tot lichamelijke ziekte, maar ook tot geestelijke en psychische ziekte, die maar wel al te vaak onderschat worden. Weet u, als iemand psychisch ziek is, dan is het zo dat hij lichamelijk gewoon functioneert. En dan denken we ook dat alles oké is, omdat het van de buitenkant niet te zien is. Als je iemand een gebroken been heeft, dan kan die, zeg maar, er wordt er veel over geteld. Dan kom je met een gipsen been binnen. Als ik morgen hier of volgende week zondag, zeg maar, met een gipsbeen hier ben, dan zullen de grappen niet, zeg maar, van de dag zijn of ik op skivakantie ben geweest of wat er precies aan de hand is geweest. Snap je, dan is het uiterlijk te zien. Maar ik wil daar zeker eigenlijk ook bij betrekken dat mensen die lijden, niet alleen door lichamelijke ziekte, maar die lijden door psychische ziekte. Want een mens bestaat uit een ziel en een geest en een lichaam. En alle drie zijn ze gebroken. Alle drie, zowel het geestelijke als ons gevoelsleven, als ook het lichamelijke. Je kunt ook emotioneel erg lijden. Dat je, zeg maar, niet alleen geestelijk lijden, maar emotioneel, dat je zielenpijn hebt. Ik vind dat een van de moeilijkste dingen om te zien dat een mens echt zielenpijn heeft. Zielenpijn doordat hij bijvoorbeeld in zijn jeugd misbruikt is. Dat gezag is uitgeoefend wat God absoluut niet eert. Dat iemand gebroken wordt in de knop van zijn opvoeding. En dat hij daarmee de gevolgen draagt. Dat is wat anders als lichamelijk lijden. En soms denk ik dat het geestelijk lijden en dit zielenlijden, dat echt nog dieper soms gaat. Omdat je daar gewoon helemaal vaak niks van diagnose op kunt plakken. En dat mensen daarmee leven en niet weten hoe daarmee om te gaan. En wij als christenen soms ook niet weten hoe daarmee om te gaan. Ik wil als inleiding voor deze preek wil ik u een verhaal vertellen wat waar gebeurd is, om een goede context neer te zetten waar het precies om gaat. Zodat de dingen die ik zo dadelijk zal uitleggen, dat God gezag heeft over ziekte, dat hij gezag heeft over het menselijke kwaad, en dat de Heere God, zeg maar, gezag heeft over leven en dood, dat in de juiste context staat, zodat hij dat begrijpt. Omdat dat best wel diep gaat wat ik ga uitleggen, en ook weerstand kan oproepen bij u. Dat lag namelijk, is erg afhankelijk van wat voor godsbeeld dat hij heeft. Maar ter verduidelijking, een waar gebeurd verhaal, zodat hij de context ziet waarin ik het wil uitleggen. In 1995, toen was er een concert van een bekend violist in New York. En deze violist heet Yitzhak Perlman. Hij is ook tamelijk bekend. Als je wat van klassieke muziek eigenlijk houdt, dan ken je deze persoon. Hij heeft onder andere die filmmuziek gespeeld van Schindler's List. Die violist die daarin voorkomt, dat is Yitzhak Perlman. Hij heeft dat lied gespeeld. En Yitzhak Perlman heeft als kind polio gehad. En hij kan alleen maar lopen met krukken en met beugels om zijn benen. En het is aandoenlijk als hij deze naam intikt op YouTube. En u kunt dan een filmpje zien. Het is zeer aandoenlijk om te zien hoe deze man gewoon zelf op het podium wil staan. En dat hij, zeg maar, in zijn gebrokenheid het podium opkomt. Normaal gesproken zou je zeggen, kom, laat ik me dragen. Maar hij wil gewoon in die beugels en in die krukken op dat podium staan. Dat is erg aandoenlijk. En in een concert in 1995 brak een van zijn snaren. Het was een groot concert wat hij gaf in een grote zaal. En toen was hij, zeg maar, samen werd hij met een orkest begeleid. En tijdens dat concert springt een van de snaren van de viool. Hij stopt met spelen. Hij kijkt naar die gebroken snaar. En dat hele publiek in die zaal vroeg zich af, wat gaat deze violist nu doen? Ze zien dat Perlman zijn ogen sluit en na een moment van bezinning gaf hij de dirigent een teken. Ze zouden doorgaan met het concert. En iedereen in die zaal, iedereen die een beetje verstand had van muziek, die wist dat het eigenlijk onmogelijk was om deze symfonie op drie snaren te spelen. Maar Perlman leek zich absoluut geen zorgen te maken. En het schijnt zo te zijn geweest dat mensen zagen in die zaal tijdens het spelen op die viool met drie snaren dat hij aan het improviseren was en dat er, zeg maar, vingersettingen werden gebruikt. Mensen die daar aanwezig waren hadden ook verstand van muziek. En vingersettingen bedacht die nooit eerder gehoorde geluiden uit een viool eigenlijk ontlokte. En die gebeurtenis, zoals ik zei, vindt plaats in New York, bij een publiek wat heel goed wist wat er eigenlijk gaande was. En ze wisten ook dat ze luisterde en vol ontzag hadden in het besef dat ze zoiets nooit meer zouden meemaken. En toen het afgelopen was, toen barstte er een geweldig applaus uit. En Perlman zei toen op een zeer eerbiedige toon, weet je, soms bestaat de taak van een artiest uit te ontdekken welke muziek je nou nog kunt maken met wat nog over is. Ik zeg deze zin nog eens. Weet je, soms bestaat de taak van een artiest uit te ontdekken welk muziek je nog kunt maken met wat over is. En ik las deze geschiedenis, ik heb het ook op internet gecontroleerd, het klopt gewoon, het hele verhaal, dat kun je daar terugvinden. En ik las deze geschiedenis in een boek van Johnny Erickson. Johnny Erickson is met een duikongeval op jeugdige leeftijd verlamd geraakt vanaf haar nek en is nu al 40 jaar zeer gehandicapt. Zeer begaafde vrouw. En ze zegt over deze geschiedenis. Ze zegt, dit is een waarheid die mij in staat stelt om door te gaan. Ernstig gehandicapte mensen, zieke mensen, zijn geen standaard violen. En het muziekstuk wat God in hun leven speelt, is dus ook niet standaard. Ze kunnen niet als gezonde mensen, omdat het hen ontbreekt aan fysieke kracht, levenskracht of mobiliteit, kunnen ze niet zo functioneren. Je moet speciale vaardigheden bezitten om uit een gebroken instrument muziek voor te brengen. En degene die dat kan, krijgt roem en erkenning. De roem en de erkenning die Perlman kreeg, omdat hem dat gebeurde, is nu nog steeds te merken. Dat wordt nu nog verteld. Als het om een mens gaat, dan is God die persoon. God kan in die gebrokenheid van die persoon zijn heerlijkheid laten zien. God is degene die onvergetelijke schoonheid vindt in instrumenten waarvan je het minst verwacht. Tot eer en glorie van zijn naam. En willen we de lijdende mens, de leidende schepping begrijpen, dan moet je niet bij de mens beginnen, maar dan moet je bij Gods soevereiniteit beginnen. Dat het gaat om zijn heerlijkheid. Dat het gaat om zijn glorie. Dat het gaat dat hij met de mens die gebrokenheid kent, die ziekte kent, dat hij daar iets laat zien van zijn heerlijkheid, zodat die glorie en eer bij hem terugkomt. Als je iets over de zingeving van lijden wil weten, dan is het zo dat je moet gaan beginnen bij Gods soevereiniteit. Want als we daar niet beginnen, wordt het een heel moeilijk verhaal. Dan wordt het een verhaal van het kwade en het goede. En dan ligt het eraan in wat voor kamp dat je terechtkomt en waar het je treft. Maar als we bij God beginnen, dat hij gezag heeft over alles en dat hij dit instrument gebruikt tot de heerlijkheid van hem, dan krijg je ook grote vrijmoedigheid om te bidden voor genezing. Maar u wil geschieden. En dan krijg je grote vrijmoedigheid om voor kracht en troost te bidden, want u wil geschieden. En dan staat niet de genezing van de persoon, die staat in het middelpunt, maar Gods heerlijkheid. Maar Gods heerlijkheid en glorie. De mensen die op mij veel indruk hebben gemaakt, zijn de mensen die in mijn buurt leden. En God verheerlijkte. Ik weet nog goed dat ik met Rietje een paar dagen voor het overlijden van Dori in het ziekenhuis was en we waren daar samen met een vriendin van Dori. En geen onvertogen woord over God. We hadden een diepe gemeenschap met elkaar. maar geen onvertogen woord. En dat maakte diepe indruk op me. Dat ik op die dag dat ze begraven werd, zo'n grote vrijmoedigheid had. Mensen die aanwezig waren, die kunnen zich zowel gelovigen als ongelovigen, kunnen zich die dienst nog herinneren. Daar werd later nog weken over gesproken. Dat had zijn oorsprong in het geloof van Dori en Ferdinand en hun kinderen. En dat bouwde bij mij grote vrijmoedigheid om Gods glorie te laten zien. En zijn heerlijkheid te laten zien. Zonder een antwoord te kunnen geven op het waarom. Zonder te weten wat daar eigenlijk gebeurd is in die gebrokenheid. Maar wat ik wel weet, en dat is zo indrukwekkend, dat God boven alles staat. Hij is soeverein. En ik laat u op drie gebieden, laat ik u zijn soevereiniteit zien. Vanuit Gods woord. Het eerste is, soevereiniteit betekent oppermachtig, onafhankelijk. Ik heb het even in het boek eigenlijk opgezocht. En doordat God, en om soeverein te zijn, moet je alwetend zijn, almachtig en absoluut vrij. En het eerste wat God over gezag heeft, is over leven en dood. Het tweede waar hij over gezag heeft, is over ziekte. En het derde wat God over gezag heeft, is het menselijk kwaad. En ik zal deze drie dingen even aantippen. Want als je namelijk een antwoord wil weten op lijden, dan zijn deze drie dingen zo belangrijk, zo essentieel, omdat het antwoord op lijden, als je aantekeningen maakt, schrijf dit op. Het antwoord op lijden is niet iets. Het antwoord op lijden is iemand. Iemand is het antwoord. Niet iets is het antwoord. En als je die iemand als antwoord zou willen zien, dan moet je iets weten dat deze iemand, die soeverein is, die almachtig is, alwetend en helemaal vrij, dat die gezag heeft over alles. God heeft gezag over de leven en dood. We zagen in Deuteronomium 32, vers 39, dat er staat dat hij doodt en hij doet haar leven. Hij verbrijzelt en hij geneest. Als je kijkt naar Job bijvoorbeeld, door toedoen van de duivel worden die 10 kinderen van Job, die verliezen het leven. Het is door toedoen van de Satan. Ik zal de volgende week ga ik op het boek Job in. Ik sla even zeg maar de voorgeschiedenis in het boek Job over. Maar Job, die ziet de Satan niet als de uiteindelijke oorzaak. Job zegt, naakt ben ik in de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik weer erin terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en hij schreef Gods niets ongeheims toe. Het leven is van God. Hij geeft, hij neemt. En het is moeilijk te begrijpen, heel erg moeilijk te begrijpen. Maar hij is het die leven en dood geeft. Job heeft het gezien, Job heeft het verwoord. Wij kennen die hele geschiedenis, dat de Satan wel de macht, zeg maar, de omheining kreeg om dat te mogen doen. Maar Job zei, de Heere is het die mij die 10 kinderen gegeven heeft. De Heere is het die mij dat genomen heeft. God heeft gezag over ziekte. Een van de rampen die ons in ons leven kunnen overkomen is ziekte. Toen Mozes in Exodus 4 vers 11 niet durfde te spreken tegen de farao, sprak God tegen Mozes. En wat zei God tegen Mozes? Laat die tekst maar even zien. Wie heeft de mens De volgende. Wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Met andere woorden, achter elke ziekte of handicap ligt uiteindelijk Gods gezag. Dit wil niet zeggen dat de Satan niet betrokken is. Steeds als er afbrekende bedoelingen zijn, is de Satan betrokken. Jezus maakt dat ook duidelijk in Handelingen 10, vers 38. Daar staat, terwijl Jezus goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren, genas. Maar het is zo ontzettend belangrijk dat de duivel niet de beslissende macht heeft. Dat we dat begrijpen. Want anders dan kom je als speelbal in een ziekte dat je zegt, dit gaat uit van de duisternis. Maar God heeft uiteindelijk het gezag en hij laat het toe. Er staat in het boek Job dan ook, dat komt dan tot uiting als Job ziek werd. In Job 2 vers 7 er staat dat de Satan trof hem met vleeselijke zweren. En de vrouw van Job die zegt, zeg God voorwel en sterf. En antwoord van Job, zouden we het goede wel van God ontvangen? Van God ontvangen. En het kwade niet? God staat boven ziekte. Ik kan het u niet uitleggen, omdat het gaat over die soevereiniteit en Gods wat ik in Romeinen 11 heb voorgelezen, de onnaspeurlijke wegen van God. Dat die veel hoger zijn dan onze wegen. Maar het staat ontzettend, het staat gewoon vast dat het goede van God komt en dat we ook uit zijn hand het kwade ontvangen. Daarmee bagatelliseer ik natuurlijk absoluut niet de rol van de duisternis en de rol van de vleeselijke mens en de rol van de gebrokenheid van de schepping. Maar als het gaat over Gods soevereiniteit, dan loopt hem niks uit de vingers. Hij laat het toe. Waarom benadruk ik dat? Omdat als je ziek bent, dan is het zo ontzettend belangrijk dat je weet dat hij de touwtjes in de handen heeft. Dat hij het gezag heeft. En hij de macht heeft. Dit is zo diep om te buigen, omdat je dan ziet dat de Satan kan wel de hand hebben in rampen, zoals in het boek Job beschreven, maar uiteindelijk ligt het in Gods hand. En uiteindelijk ligt het in de bemachtigheid en de ontferming van God. Het is namelijk zo dat als je boek Job bestudeert, het is het eerste boek wat ons waarschijnlijk gegeven is, dan vind je daar ook geen antwoorden. Als je boek Job leest, van kaf tot kaf, en je bent op het einde, het enige wat je dan tot de ontdekking komt is over de majesteit en de grootheid van God die hij laat zien door een lijdende mens. Maar je krijgt geen antwoord. Maar God laat ook daarin zien zijn heerlijkheid. Wat ik u nu laat zien is een echte moeilijke als het gaat over de soevereiniteit van God. En dat heeft namelijk te maken dat God ook gezag heeft over het menselijk kwaad. Als voorbeeld neem ik het leven van Jozef. Het leven van Jozef, die wordt als slaaf verkocht. En die broers, die lichten zijn vader op. Ze spiegelen hem voor alsof met een mantel van Jozef die zijn bloed doordrenken en zeggen van, zou het kunnen zijn dat hij door een wild beest is verscheurd. En ondanks dat alle dingen die de broers doen in de Bijbel tot zonde worden verklaard, is het zo dat op een gegeven moment Jacob sterft en Jozef zegt, en ze zijn bang dat Jozef om wraak gaat nemen, en dan zeggen ze tegen hem, je mag geen wraak nemen, maar dan zegt Jozef die zegt, jullie weliswaar hebben kwaad tegen mij bedacht. Het wordt dus echt benoemd als zonde. Het is kwaad wat jullie hebben bedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Om te doen zoals op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Dit is, moet je thuis en in de kring eens over praten. Het is zo dat God laat het toe. Dat is zonde. De hele jeugd van Jozef wordt geruïneerd. En dan is die koning, onderkoning in Egypte. En dan zegt hij, God heeft het toegelaten, want hij heeft het gedaan om een groot volk in leven te houden. Nu denken wij, dat is soms een fijne uitweg om die dingen zeg maar ook een beetje in het menselijke denken een beetje te vatten. Dat we zeggen, ja, het is zo dat God die zag dat die broers van Jozef, die hebben hem verkocht en God komt hem tegen in Egypte. En dan ziet hij dat Jozef daar, zeg maar, ja, leidt om zijn het wil. En dan maakt God er nog iets goeds van. Ik zal het nog moeilijker maken, ik heb daar ook geen antwoorden op. In Psalm 105, vers 17 staat het volgende. Hij zond een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Het was God die het dit is eigenlijk iets wat je dus te maken hebt met soevereiniteit, dat God boven ons denken staat, alhoewel het zeg maar de broers tot zonde was, dat zij zonde deden, dat toch God in zijn alwetendheid en alles te boven staat en uiteindelijk hij de regie heeft. En dat hij het is die Jozef zond. En hij werd als slaaf verkocht. Hij zond een man voor hem uit. Hij was het die Jozef vooruit zond. Het waren de broers die hem als slaaf verkochten. Maar God had de regie. Hij had de regie over het kwaad van de mens. Hij laat het toe. Ik merk dat het ook in de zaal dat even moet zinken. Omdat het alles te maken heeft met wat voor beeld hebben van God. Maar ik ben dankbaar, broeders en zusters, ik ben zo dankbaar dat wat ik hier schilder, dat God is geen lieve God, het is geen tamme God. God is een God die boven alles staat, die geen mens is. Als er bij ons in het pastoraat iemand komt die gebroken is, die enorm veel pijn heeft, dan heb ik niks aan een tamme God. Dan wil ik hem een God laten zien die boven alle dingen staat. Die de regie heeft, ook in hem zijn leven. Ook al zit alles tegen. Dat hij soeverein is en boven alles staat. En ook, zeg maar, daarin zichzelf verheerlijkt. Wat is de zin? Ik ken geen ander voorbeeld. En dat is namelijk, dat heb ik al eens gebruikt, wat is nu de zin daarvan? Waarom laat God dat toe in het leven van Job? Waarom laat God dat toe in het leven van Jozef? Waarom laat God toe in het leven van David? Het is uiteindelijk dat er een vraag gesteld werd aan Michelangelo, een geweldig bijzonder beeldhouwer, dat iemand naar hem toe kwam en hij zei tegen hem van, hoe is het nu mogelijk dat jij uit zo'n blok marmer zo'n prachtig paard kunt maken? Zo'n schitterend paard. Hoe kan dat? En toen zei Michelangelo, dat is helemaal niet zo moeilijk. Hij zei, als ik naar die blok marmer kijk, dat paard, dat zit erin. Ik hoef alleen maar weg te kappen, want niet paard is. En Christus zit in ons. Door de wedergeboorte. En God hoeft alleen maar weg te kappen, want niet van Christus is. Om ons te maken naar het beeld van Christus. En een van de dingen die hij gebruikt, is lijden. Niet alleen voor de persoon. Niet alleen voor de persoon zelf. Zoals ik al zei, het meest gevormd ben ik door mensen in mijn omgeving die lijden. En God verheerlijken. Ik ontmoet ook mensen die genezen zijn van hernia en genezen zijn van ook moeilijke en zware ziektes. En toch, alhoewel ik me ontzettend kan verheugen erop, heeft dat nooit zoveel invloed op mijn leven gehad als iemand die lijdt en God verheerlijkt en hem alleen aanbidt. Want ik heb toen op een gegeven moment gezegd, toen de mensen die Terry Albright kennen, dat is een vrouw van de eerste voorganger die deze gemeente gesticht heeft, die is op zeer jonge leeftijd gestorven. En op een gegeven moment zei ze, God is goed, ik was met Rietje op bezoek bij haar en het was verschrikkelijk lijden. Ze is ook daarna, in die paar weken later, is ze overleden. Maar toen zei ze, God is goed en hij weet wat hij doet. En toen dacht ik, toen ging ik naar huis, toen dacht ik, die God, die wil ik dienen. Als een mens eigenlijk al zijn waardigheid lichamelijk verliest, als die afgebroken wordt dag bij dag en steeds minder kan en zegt deze God die de mogelijkheid heeft om het te genezen, maar het niet doet, die wil ik toch volgen. Die verheerlijk ik. En hij is goed. En toen kwam ik echt tot, ik was toen al tot bekering gekomen en ik was toen ook al hier oudste. Maar toen kwam ik tot een totale echte overgave en zei, deze God, die wil ik volgen. Die is toch wel zo ontzettend bijzonder. Waar is God in ons lijden? Daarmee rond ik af. Waar is God in ons lijden? Weet je, je kunt de teksten opzoeken. Ik projecteer ze. Laat het eerst maar zien. Hij wordt als een man voor de treurende weduwe. Dat vindt hij in Jesaja 54, vers 5. Hij wordt als een trooster voor de onvruchtbare vrouw. Jesaja 54, vers 1. Hij wordt als een wees, voor de een vader voor de wees. Hij wordt als een bruidegom voor de alleenstaande. Hij wordt een heelmeester voor de zieke. Hij is een wonderbare raadsman voor degene die verwacht en teneergeslagen is. Weet je, als iemand zo handelt, wanneer iemand, ik heb hier opgeschreven, zo handelt iemand wanneer iemand waarvan je houden nood is. Als je dit ziet, hoe God handelt, dan zie je eigenlijk dat hij iemand is die komt in het lijden. En ik wil daarmee eindigen, ik ga volgende week ga ik daarmee verder. Dat het antwoord op het lijden is iemand. En natuurlijk hebben we onze waaroms. Ik heb ook mijn waaroms. Maar ik heb geleerd, door een leven met de Heere God, hoe groter dat die werd, mijn waaroms te leggen bij het waarom van Jezus Christus. Om te zeggen, Heere God, hij riep uit, waarom hebt u me verlaten? Ik zal nooit verlaten zijn. Maar ik zal de waarom, mijn waaroms, die leg ik dan neer. En dan zeg je, Heere God, ik vertrouw u. Ik aanbid u. Ik wil u gehoorzamen. Ik heb waaroms in mijn leven. Maar ik leg ze bij dat waarom van Jezus Christus. Maar ik vertrouw op u. Ik verheerlijk u. En doe die wat u goed denkt, wat goed is voor mijn leven, om het te maken naar het beeld van Christus. Laten we zo even stil zijn, dan zullen we zo samen avondmaal vieren. Vader, we willen echt bidden voor de zieken onder ons, de gebrokenen, dat u zich verheerlijkt door ook nu in deze samenkomsten genezing te geven, herstel. We willen u zo danken dat we grote vrijmoedigheid hebben om voor uw troon en wilt u dat verdiepen ook in de gemeente. We willen u danken dat we mogen bidden als u niet geneest, dat u toch verheerlijkt wordt. Misschien nog op een grotere wijze. Een grootsere wijze, zoals u wil geschieden. Vader, wil u ons diep treffen met diepe genade, dat u zichzelf openbaart. Ook in de dingen die we niet snappen, die God zijn, omdat u God bent en geen mens. Amen. Zullen we zo samen avondmaal vieren? Ik wil de oudste vragen om zo naar hier naartoe te komen. Goed, doe dat. Ik wil graag een tekst lezen uit Handelingen 4, maar ook weer echt zo die bijzondere, diepe genade. Eigenlijk staat dat God boven alles staat. Want als we zo avondmaal vieren, dan vieren we eigenlijk ook en gedenken we die dood van Jezus Christus die zo veroorzaakt werd door de heidenen, door Pilatus, door Herodes. En dan staat er in Handelingen 4, staat er, want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Het was God die besloten had, al voor de grondlegging der wereld, dat Christus gekruisigd zou worden. En een van de redenen, en de diepste reden dat dat gebeurt, dat is liefde voor u. Dat is zo indrukwekkend. En dat is hetgene wat we zo vieren. We vieren in dit avondmaal zo het verbond wat is opgericht. En ik wil u zo echt ook zo uitdagen of vragen om tijdens het avondmaal echt die stilte ook te zoeken en je te koesteren in die liefde van God. Die te koesteren, dat u zich geliefd weet, gekoesterd wordt. Als u die beker neemt van het nieuwe verbond, als u het brood neemt, dat u zegt, Heere God, die daad, die was voor de grondlegging der wereld, stond die al vast, omdat u mij lief hebt. Oh, wat komt die toch toe, de aanbidding.
In de nacht dat Jezus werd verraden, nam hij een brood en hij brak het. En zei, dit is mijn lichaam. Heer Jezus, wil u zo bedanken dat u naar deze aarde bent gekomen. Dat u het lijden op u hebt genomen. Dat u niet uit de weg bent gegaan. En dat u aan het kruis ook op uitgeroepen en die verlatenheid. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En hebt u allemaal gedaan en overgehad om ons te redden. Ik dank u voor uw eeuwige liefde. Ik dank u voor uw gehoorzaamheid aan de Vader. Ik wil u zo danken voor het volbrachte werk aan het kruis. En dank dat we het zo mogen gedenken met elkaar, dat we er alle eenvoud mogen vieren. Jezus, u bent Heer en daar dank u voor. Amen. Jezus sprak tot zijn discipelen zijn grote liefde en zij neemt alle daarvan.
Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat we telkens opnieuw die zondag weer het brood en de beker met elkaar mogen delen. En mogen terugzien, Heer, op het werk dat u volbracht heeft, Heer Jezus. Dank u, Heer Jezus, dat u die leidingsweg voor ons gegaan bent, Heer. Dank u dat we daarop terug mogen zien, dat we vooruit mogen kijken ook, Heer. Wetende dat er ooit een moment zal zijn dat wij bij u zullen zijn. Dat dan al het lijden voorbij zal zijn, Heer. En dat we het antwoord op het lijden, Heer, dat we u mogen ontmoeten. Dank u daarvoor, Heer. Amen. Thank you.
lijdt voor mij. Aan het kruis de dood nabij, die voor mij het oordeel draagt. Hij die tot zonde wordt gemaakt. Wat een offer hij voor mij. Wie wil worden zoals hij? Zo
laten we zo gaan staan, dan zal ik de zegen zo uitspreken. Vader, zo op het einde van deze samenkomst willen we u zo danken voor de diepe genegenheid en enorme liefde die we ervaren. De geweldige bemachtigheid en uw ontferming. Zoals dat lied zegt, Heer, ontferm u over ons. En het is zo heerlijk om te weten dat u daarin een antwoord hebt gegeven in uw Zoon Jezus Christus. Dat u zich over ons heeft ontfermd. En zo willen we ook echt die zegen over ons uitspreken. Voor de gemeente, voor de mensen die niet hier kunnen zijn. Ik denk dan in het bijzonder aan Angelines, die in het ziekenhuis is. Heere God, we willen zo de zegen uitspreken over de ongeboren kinderen in de moederschoot. We willen echt zo de zegen uitspreken over onze kinderen, over de mensen die niet hier kunnen zijn, de mensen die met ons verbonden zijn en diegenen die hier zo verzameld zijn om u te eren. En dat doen we met die zegen die zo geweldig staat. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen. Amen.